Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke 3 weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer, en ik maak de podcast wederom met mijn mederedacteur Casper Thomas. Casper, welkom.
Hoi Rutger.
Vandaag gaan we het hebben over de groene handelsoorlog die uit lijkt te breken tussen de VS en de Europese Unie. Daarover maken heel wat Europeanen zich druk, terwijl je je ook kunt afvragen of een wedloop in groene subsidies en technologie niet het beste is wat de planeet kan overkomen. En dat gaan Casper en ik dan ook doen. In onze rubriek Historische Woorden bespreken we daarna de afscheidsrede van Jacinda Ardern in Nieuw-Zeeland. Zij nam afscheid als premier op een manier die volgens ons nog lang besproken gaat worden. En daarna spreken we over Duitsland en dat gaan we doen met Merlijn Schoneboom, freelance correspondent onder meer van de Groene Amsterdammer in Berlijn. We gaan het hebben over de manier waarop Duitsland leiding geeft aan Europa. Duitsland is het enige land dat dat kan doen en de Duitse kanselier Scholz wil die verantwoordelijkheid ook nemen, zei vorig jaar na de Russische invasie van Oekraïne. Veel Europeanen ergeren zich sindsdien behoorlijk over de manier waarop Duitsland dat wel of niet doet. Maar vanuit Duitsland gezien ziet het er heel anders uit, legt Merlijn Schoneboom ons uit. Eerst gaan we het dus hebben over de groene handelsoorlog, waar de VS en de Europese Unie op afstevenen.
Ja, dat is heel goed. Ik neem even over en dat doe ik, want we hebben een artikel deze week in De Groene. Dat volgens mij ben je er nog de laatste hand aan het leggen, terwijl we deze podcast aan het opnemen zijn, Rutger.
Ja, dat klopt.
Maar ik ben heel blij dat we dit onderwerp hebben uitgekozen, want het is eigenlijk een beetje een onderbelicht thema, heb ik het idee, in de Nederlandse media. Inderdaad een oplopend conflict tussen de VS en Europa als het gaat over hoe de economie te verduurzamen. Rutger, jij als auteur van dat stuk, misschien moet jij heel even uitleggen wat het is. Wat is er aan de hand? Wat is die groene handelsoorlog?
Ik wilde graag hierover schrijven, omdat de manier waarop er in dit onderwerp wordt wel besproken in kranten, zie je, en op de radio en zo. Maar wat er gebeurt is dat het steeds wordt besproken vanuit het oogpunt dat Europa zich zou moeten beschermen tegen subsidies van de Verenigde Staten die dan schadelijk zijn voor Europa. Maar het gaat over groene subsidies en Europa is de groene wereldleider van de wereld, dus dat is op zich een beetje curieus. En ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen dat er een veel breder verhaal speelt. Dus nou, wat is er gebeurd? In augustus heeft Joe Biden na een jaar eindeloos onderhandelen een klimaatwet door het congres gekregen. Daarbij gaat ontzettend veel geld naar groene technologie. Heel Europa was op vakantie en die vond het daar op vakantiebestemming allemaal te gek. Maar toen iedereen terugkwam, toen gingen ze die wet lezen. En toen bleek dat er heel veel subsidies gingen naar groene technologie als die in Amerika was gemaakt. Nou, daar waren heel veel Europeanen boos over. Die zagen dat als een manier om groene banen te stelen. En dat was een slecht moment, zou je kunnen zeggen. Want ja, westerse solidariteit is nu heel belangrijk. Dat vindt iedereen vanwege die oorlog in Oekraïne. En het is ook bijzonder dat het Westen zo solidair heeft gereageerd. Maar die komt dan nu onder druk te staan als de Verenigde Staten zeggen van, nou, we zijn allemaal vrienden, maar ondertussen stelen we wel jullie banen, zeg maar. Dus in Europa is daar veel over te doen. Maar wat Joe Biden zegt is, ja, Europeanen, maak jullie dan gewoon jullie eigen subsidie en dan kunnen we allemaal weer door één deur. En dat stuit in Europa op problemen, omdat Europa gewoon ingewikkeld in elkaar zit en niet zo snel kan schakelen. Dus
Het stuit ook op politieke problemen. Daar komen we zo meteen nog wel even op. Maar Rutte is een van de blokkades voor een nieuwe ronde groene subsidies in Europa. Maar misschien moeten we dat doen, daarover gaan hebben, nadat we nog even één keer ook dit vanuit het Amerikaanse perspectief een beetje bekeken hebben. Want ik heb in die tijd dat ik in Amerika zat, heb ik een beetje de aanloop gevolgd van dat pakket waar Amerika mee naar komt. Het heet inderdaad de Inflation Reduction Act. Het klinkt alsof het gaat om inflatiebestrijding, maar dat is inderdaad is gewoon een cosmetische naam. Maar wat er inderdaad, het is eigenlijk de vervulling van een campagnebelofte, een van de belangrijkste campagnebeloftes van Biden. Namelijk, als ik president word, dan gaan we weer meer in Amerika maken. En het interessante is, Bidens voorganger Trump heeft eigenlijk precies dezelfde campagnebelofte gedaan. Als ik president word, dan komen de banen in de industrie terug. Dan gaat de Amerika's werkende klasse die echt dingen maakt, die krijgt het een stuk beter. De werkgelegenheid neemt toe. Nou, onder Trump is het allemaal niet gebeurd. Dat is een holle belofte gebleken. En Biden heeft gezegd, ja, ik ga er echt werk van maken. En voor mij was het echt gisteren of eergisteren dat Biden dat nog even op Twitter zette. Van, ik ben president geworden met één belangrijke belofte. Made in America. En wat je moet beseffen is dat heeft een dubbel doel. We hebben het nu over een groene handelsoorlog en groene subsidies. Inderdaad, die verduurzaming van de Amerikaanse economie is heel belangrijk. Dus dat geld gaat inderdaad naar elektrische auto's, zonnepanelen, allerlei vormen van duurzame technologie. Maar minstens zo belangrijk is, het is een Inflation Reduction Act. Het is ook een Populism Reduction Act. Want wat Biden wil doen, die wil eigenlijk de economische onvrede die aan de basis ligt vaak van een stem op, destijds op Trump, maar ook op andere mogelijke rechtspopulisten, die economische onvrede daar eigenlijk, die zich een uitdrukking vindt in die stem, die wil hij proberen weg te nemen. Dus ook vanuit dat perspectief, en ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, Rutger, zou dit een plan in Europees belang zijn? Want ik neem aan dat het Europa ook wel wat aangelegen is dat er niet straks weer een Trump-achtige president of Trump zelf zit.
Ja, ik vind dat inderdaad wel belangrijk en ik mis het. Ik vind het vreemd dat zeg maar Europa dit puur lijkt te beschouwen vanuit als een soort handelsprovocatie. En ik denk dat het belangrijk is om inderdaad te benadrukken. De Verenigde Staten die hebben een paar dingen die de afgelopen jaren wel in brede zin zijn geconcludeerd. Die zijn ook echt doorgedrongen in Amerikaans beleid en in Europa niet. En daar bedoel ik mee dat na de verkiezingswinst van Trump, maar ook na de economische breuk die corona betekende, waren er veel gedachten over wat dit zou betekenen voor de wereld en hoe de wereld in de toekomst eruit zou moeten zien. En veel mensen zeiden, nou, dit is zeg maar een keerpunt voor het liberalisme. Het idee dat we de hele tijd meer vrijhandel gaan krijgen en alles maar uitbesteden over de hele wereld, daar gaan we van terugkomen. Onze eigen werkende klasse, die staat daardoor in de kou. We zijn onveilig voor zeg maar allerlei disrupties, zoals corona, dan zitten we ineens zonder essentiële producten. En bovendien viel Rusland ook nog Oekraïne binnen en bleek opeens van ja, het is gewoon echt gevaarlijk om afhankelijk te zijn van autoritaire staten. Dus je moet meer productie binnen je eigen land houden. Nou, al die dingen heeft Biden vertaald in een wet die eigenlijk al die problemen samen wil nemen. En in Europa zie je dat heel veel Europeanen ervan uitgaan van ja, we zeggen natuurlijk wel dat we minder van dit en dat gaan doen, maar we blijven wel gewoon op koers naar vrijhandel. En dat zie je ook in wat bijvoorbeeld Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt. Ja, Europa die gaat meer inzetten op vrijhandel, die gaat alleen maar meer zich verbinden met internationale markten. Het hele oude verhaal eigenlijk, en hier botst een soort wereldvisie. Je ziet dat de Verenigde Staten die nemen afstand van de Wereldhandelsorganisatie, een organisatie die ze zelf hebben opgezet. Maar ze hebben het idee, niet alleen Trump, maar ook Biden, dat die organisatie de laatste decennia in hun nadeel heeft gewerkt, probeert zich ertegen te beschermen. En in Europa is gewoon nog niet doorgedrongen dat de tijd echt, maar dan ook echt voorbij is, dat de Verenigde Staten dit systeem gaan ondersteunen. De Verenigde Staten willen ervan weg. En dit wil Europa nog niet accepteren en is er ook boos over. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat is terecht of niet terecht, maar het gaat dus over veel meer dan alleen deze groene subsidies.
Ja, nee, dat vind ik het interessante aan deze dynamiek. Eigenlijk is Amerika hier progressiever dan Europa. Zeg maar, zowel in progressieve zin, in politieke zin, maar ook gewoon zeg maar in formele zin. Ik bedoel, Amerika kijkt naar de wereld en past zijn beleid en zijn instelling daarop aan. En dat is inderdaad, ik las een goede analyse in de New York Times over dit onderwerp. Zei, ja, het onderwerp verduurzaming vergroening. Het is gewoon gebleken dat het klassieke model van internationale vrijhandel niet werkt om een economie te, om economieën te verduurzamen. Dat gaat te langzaam. En dat is niet zo gek, want er is altijd wel ergens iemand die zijn producten wil maken op een vervuilende manier of zijn productie op een vervuilende manier wil doen. En als je dat vervolgens dan de wereld kunt overslepen met hele goedkope fossiele brandstoffen, ja, dan werkt dat wel. Dus Amerika die stapt eigenlijk inderdaad, zoals jij terecht zegt, Rutger, uit dat model. En Europa probeert daar wat mij betreft weer enigszins krampachtig aan vast te houden. En jij noemde net in de intro even, ja, Europa is de groene wereldleider. Dit is volgens mij een indicatie dat die rol, voor zover die inderdaad terecht geclaimd kan worden door Europa, misschien wel eerder door de VS geclaimd kan worden. In ieder geval als het gaat om nadenken over wat is eigenlijk het beste economisch model om economieën te verduurzamen. En volgens mij, maar wat ik weet niet wat jij denkt, maar ik vind eigenlijk, voor mij zit het gewoon een soort Europese afgunst bijna. Voor mij had Europa gewild dat ze dit zelf eerder bedacht hadden.
Ja, ik ben het grotendeels met je eens. Op zich niet helemaal. Kijk, Europa noemt zichzelf groene wereldleider. En daar is ook wel wat voor te zeggen. Het is niet zo dat holle woorden zijn. Want Europa doet heel veel. En bijvoorbeeld het voorbeeld wat jij geeft van ja, het iets vervuilends maken en dat dan de wereld overslepen, dat probeert Europa op zijn eigen manier te bestrijden. In december is er een wet aangenomen die zegt dat producten die uit het buitenland worden ingevoerd aan de Europese grens een koolstofbelasting moeten betalen. Dus als ze vervuilend zijn gemaakt, dan moet er extra worden betaald. Dat is dus een andere manier, een ander pad om ook groen te werken. Dus Europa die werkt op zijn eigen manier, maar dat blijft toch de hele tijd vanuit die aanname van vrijhandel. En het is curieus dat de Europese Centrale Bank, daar hebben een aantal denkers, die hebben een studie geschreven in november, waarin ze zeiden, Europa doet te weinig aan aan groene innovatie. En de eerste suggestie die ze deden is, Europa moet meer subsidies doen. Moet meer subsidies geven voor groene innovatie. Er wordt meer geïnnoveerd in de Verenigde Staten, meer geïnnoveerd in Japan. En het is gewoon maf dat Europa zo achter ligt. Dus wat nou voor de hand zou liggen, is dat Europa inderdaad dit terrein opstapt. Zegt, ja nee, natuurlijk, wij gaan ook subsidies hiervoor doen en probeert een coördinatie te vinden met de VS. Het is heel irritant dat de Verenigde Staten hierin alleen gaan. Maar ik denk dat het wel echt belangrijk is dat Europa beseft dat dit niet een soort meningsverschil over een bepaalde wet is. Maar dat dit gewoon een wereld is die voor ons ligt en die niet veranderen gaat.
Ja, ja, en hetgeen dat Europa hier volgens mij over het hoofd ziet, althans een deel van Europa, we kunnen hierna even differentiëren over hoe de verschillende Europese leiders erin staan, maar is dat het dus ook echt verbonden is met een werkgelegenheidsvraagstuk. Wat ik hier aan zie is dat Europa denkt een beetje in een soort mondiaal abstracto over verduurzaming. Alsof de economie een soort concept is en eigenlijk geen verbinding heeft met de plek waar het daadwerkelijk moet gebeuren. En dat heeft de VS op dit punt wel door. Die zegt, ja, verduurzaming en werk en goede banen voor mensen die daadwerkelijk ergens wonen, dat gaat hand in hand. En die koppeling heb ik in Europa gewoon nog onvoldoende sterk gemaakt zien worden. En dat is waarom ik in dit geval dus wel een beetje in kamp VS zit. Omdat ik eigenlijk hoop dat Europa dat nadoet. En terwijl wij hierover aan het bomen zijn, is er volgens mij een meeting gaande tussen Macron en Rutte. Want Macron is eigenlijk bijna stel op sprong naar Nederland gegaan om aan Rutte's jasje te trekken. Om te zeggen, hey, ga toch niet dwars liggen als wij Amerika proberen na te bootsen op dit vlak.
Ja, dat klopt. Er speelt heel veel op de achtergrond. Frankrijk is natuurlijk. Dus de Europese politiek begint meteen te draaien. Nou, dat betekent in de eerste plaats dat Frankrijk gaat proberen om snel zijn eigen plek te vinden. Dat iedereen gaat kijken van ja, wat gaat Duitsland eigenlijk doen? En Duitsland gaat heel lang niks doen. Nederland is inderdaad hierin een belangrijke speler. Onder andere vanwege ASML, de chipfabriek. Nou, Rutte was daarvoor in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben Rutte aan boord gekregen tegen een soort van ja, handelssancties tegen China. Maar je ziet daarin het grotere plaatje. Dat komt ook voort uit het feit dat de Verenigde Staten hebben geconcludeerd, de wereld van vrijhandel werkt slecht voor ons. We gaan ja, op America First door van Trump. Dat wordt in Europa heel zuur bekeken, maar het is iets wat Biden gewoon heeft aangekondigd tijdens zijn verkiezingsbelofte. En ja, dat pakt dus inderdaad uit op een manier die voor Europa niet altijd gunstig is. Maar ik denk, Europa heeft gewoon heel veel wapens in handen, kan best met de Verenigde Staten zowel concurreren en vriend zijn, maar het zal zich wel moeten realiseren dat op bepaalde punten gewoon de handschoenen uit moeten en de mouwen opgestroopt. En het gaat niet meer met z'n allen richting vrijhandel en alles samen oplossen.
Nee, dus daarom is het goed dat we het op deze manier aanvliegen. Want dat is echt een breukmoment waar de VS dus op doorzet, ongeacht wie de president is en ongeacht welke partij in de macht is. Dat zeg je volgens mij heel goed. En hetgene wat mij dan inderdaad het meest frappeert aan die Europese reactie is dat, ja, maar dit gaat ons banen kosten in Europa. Want dan worden de producten straks in Amerika gemaakt die anders hier gemaakt hadden kunnen worden. Maar de reactie is dus niet, hé, laten we zelf bedenken hoe we banen kunnen genereren. Dat op het moment dat je Europese baan afhangt van dat Amerika niet zijn dingen in Amerika maakt of afziet van een subsidie, dan heb je volgens mij gewoon de zwakste hand te pakken.
Ja, en ik las een analyse in de Süddeutsche Zeitung, om er ook maar weer iets over het voor het voetlicht te gooien. Maar zij schreven, kijk, natuurlijk kan Europa zeggen, oh, dan doen we onze eigen subsidies, maar dat geld valt gewoon veel beter te besteden. Een fabriek besluit niet alleen maar vanwege een subsidie om ergens te komen. Dat is ook omdat er, als Europa dat geld zou steken in universiteiten, kinderopvang, aanleg van groene elektriciteit, allerlei dingen die het aantrekkelijk maakt voor bedrijven om te innoveren en zich hier te vestigen, dan hoef je niet alleen maar zeg maar geld eruit te gooien en te zeggen dat mensen geld krijgen als ze hier komen. En dat zou eigenlijk een slimmere manier zijn en ook gewoon een innovatieve manier om zelf te kijken, wat kunnen wij nou tegenover de Verenigde Staten zetten? En misschien wel gewoon een race in groene technologie ontketenen. Wat zou eigenlijk beter zijn voor een land wat zich, voor een continent wat zich de groene wereldleider noemt? Kom maar op, laten we het doen.
Nou ja, eens. Dus ik hoop dat we een keer een buitenlandse zaken kunnen maken over het Europese antwoord, het positieve Europese antwoord om te verduurzamen op deze stap die Amerika zet. Maar wat ik zeg, voorlopig ligt erop dus eerder dwars. Ik ben benieuwd wanneer het kwartje valt.
Ja, nou, volgende maand in februari gaat Europa hierover spreken. Dus wij gaan gewoon vinger aan de pols houden, Casper. En dan nu historische woorden, onze rubriek waarin we citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar Jacinda Ardern, sinds vorige week de ex-premier van Nieuw-Zeeland.
I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice.
Tja, Jacinda Ardern zegt hier dat zij aftreedt en dat ze dat doet omdat ze simpelweg niet meer genoeg in haar tank heeft. Ze weet wat het neemt, wat deze baan vereist en ze heeft niet meer in de tank om genoeg om dat te doen. Caspar, hoe luister jij hiernaar?
Ja, ik was eigenlijk enigszins verwonderd dat we deze hadden uitgekozen voor historische woorden. Ook al sta ik wel volledig achter de keuze hoor, daar niet van. Want volgens mij zijn de woorden niet zozeer historisch omdat de uitspraak zelf nou zo baanbrekend of poëtisch of bijzonder was. Maar het is meer dat de reactie die het heeft losgemaakt, dat dit blijkbaar als iets heel significants wordt gezien. Dat een machthebber er eigenlijk vrijwillig mee ophoudt om te zeggen, weet je, ik ben gewoon op. En je kunt je afvragen, waarom is dat zo bijzonder? Ik denk dat er ook al een klein Nederlands smaakje aan zit, dat we zelf natuurlijk in een situatie zitten waarin die conclusie van de hoogste baas, politiek gezien althans, in ons land het tegenovergestelde lijkt te bepleiten. Of in ieder geval een tank heeft waarvan hij zelf vindt dat hij nooit leeg raakt. Dus dat is dus, ja, ik vraag me van, ja, wat is nou precies de essentie? En ik heb er zelf natuurlijk al een klein beetje over nagedacht. En het gaat er natuurlijk ook over. Kijk, Ardern heeft natuurlijk een hele agenda in Nieuw-Zeeland gehad. Die gaat van, het leven draait niet alleen maar om meer groei, meer productie, meer spullen, maar om welzijn. Dat moet de belangrijkste indicator zijn. En door dit te doen, zet ze eigenlijk een streep onder die politieke inzet. En ik denk ook voor de waardering en het belang daarvan dat er zoveel interesse is voor haar woorden.
Ja, ik denk dat dat dieper gaat, Casper. Ik denk dat wat zij zegt is inderdaad in de oppervlakte zegt ze... nou, ik trek het niet meer, ik ga weg. Maar als je het breder trekt, dan zeg je... wat is nou de essentie van democratie? Of wat is de essentie van goed bestuur? En daarvan, als je terugkijkt helemaal tot aan de Romeinse tijd of de Grieken... dan is het probleem altijd... hoe krijg je mensen weg als ze... hun taak hebben gedaan. Nou ja, de Romeinen deden dat door een dictator te benoemen voor een jaar. Die moest dan weg. Nou ja, dat liep natuurlijk mis, dat weet iedereen. Maar het opstappen van een leider, dat is het probleem. Het is niet zozeer een probleem om een nieuwe leider te krijgen. Dat is zo gedaan. Maar hoe laat iemand de macht los? Nou, daar is democratie voor ingesteld. En de test van een democratie is of er een vreedzame machtsoverdracht is. Nou, die test die zie je in allerlei landen falen. En daarom is het significant dat er iemand is die duidelijk zegt... ik heb het gedaan en ik stap op. En je ziet in allerlei landen dat mensen zich, zodra ze op het plusje zitten... vinden dat ze onmisbaar zijn. Dat hun land gewoon absoluut niet zonder ze kan. En allerlei dingen blijven doen om daar te blijven zitten. Dus het vrijwillige opstappen is inderdaad, zou je kunnen zeggen, niet zo bijzonder. Behalve dan als je gaat kijken naar hoe het in de wereld werkt. Namelijk dat bijna iedereen die op die plek zit... vindt dat hij daar tot in lengte vandaag zou moeten blijven.
Nee, nou, ik vind het mooi dat je dit tot aan de klassieke oudheid hebt weten terug te breien. En hebt weten te linken aan ook een van mijn favoriete thema's. De strijd tussen democratie en autocratie in de wereld. Dus vanuit dat perspectief inderdaad terecht een historische woorden. Of zouden we misschien eerder moeten zeggen een historische daad. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. Het probleem is dat... We het hebben hier vaak over woorden en de vraag is altijd even, zijn ze hol of volgt er ook daadwerkelijk actie? Dus in dit geval, de combinatie van die twee maakt dat het extra terecht is dat dit besproken wordt als dusdanig bij de mensen. En ik vraag me toch ook af, er is een hele discussie ontstaan over, is dit nou typerend voor de vrouwelijke leider? Misschien zowel in positieve als in negatieve zin misschien. En tegelijkertijd dan zijn er ook weer meteen natuurlijk mensen die zeggen, ja, die lijn van de discussie die doet niet ter zake. Dus misschien, ik weet niet of we daarop door moeten gaan, of jij daar nog gedachten over hebt, of misschien moeten we het gewoon laten bij het feit dat dit inderdaad een democratische daad is in een wereld waarin dat zeldzaam is.
Jazeker. Nee, ik vind het wel een belangrijk thema om over te hebben. Want je zag in sommige kranten inderdaad commentaren staan van... zie je wel, vrouwelijke leiders kunnen niet alles hebben. En ik vind het wel belangrijk om daar nog even over te hebben. Want volgens mij is dat absoluut niet de conclusie hiervan. Ik bedoel, Jacinda Ardern heeft een kind gekregen terwijl ze premier was. Heeft juist bewezen dat het wel kan. Dus ik vind het belangrijk dat ze het heeft gedaan. Ik vind het dat ze met klasse opstapt. En ik zou het heel gek vinden als dat dan een conclusie is die nu erover wordt geschreven. Ik ben het daar in ieder geval helemaal niet mee eens. Het is ook nog wel aardig om toch eventjes in herinnering te roepen dat ze jarenlang een beetje als de anti-Trump werd neergezet. Niet alleen als persoon, maar ook Nieuw-Zeeland was een soort anti-VS. Ze spraken er Engels, weliswaar met een beetje gek accent, maar ze waren klein, ze waren niet gevaarlijk voor de rest van de wereld. En ze hadden een hele sympathieke vrouw als leider in plaats van die bullebak die je niet vertrouwen kon. Dus zij heeft zowel geregeerd als een soort anti-Trump en is ook opgestapt op een manier die volstrekt anders is dan hij. Dus ja, dat heeft ze in stijl gedaan.
Politieke carrière met een gouden randje. De vraag is waar we haar terug gaan zien, Jacinda Ardern. Dus misschien historische woorden in een nieuwe rol.
En dan nu Duitsland. In Europa is het grote gesprek over de Duitse leidersrol. Want Duitsland moest die leidersrol gaan nemen in de oorlog in Oekraïne, maar deed dat eigenlijk heel erg laat, althans volgens de smaak van veel Europeanen. Oekraïne had gevraagd om Duitse tanks en Duitsland leverde ze niet alleen, maar hield ook de levering tegen van andere landen en dat leidde tot veel wrevel. Ze zijn nu uiteindelijk wel toegezegd, maar we gaan toch spreken met Merlijn Schoneboom, correspondent van De Groene in Duitsland. Merlijn, welkom.
Hallo Rutger, bedankt voor de uitnodiging.
Het is een hele korte intro, maar in ieder geval, ik hint al op het Duits over het ongemak in Europa met de Duitse leidersrol en het gevoel dat Duitsland het eigenlijk heel erg traag oppakt. Is dat zo? Is dat iets wat in Duitsland ook zo wordt gezien en ook wordt beschouwd als een probleem? Of is het zo dat, wat ik ook wel heb gelezen, dat in Duitsland wordt gezegd van nou, dat heeft Scholz eigenlijk maar heel goed aangepakt, want nu zijn er veel meer landen die ook hun eigen tanks willen gaan geven?
Nou ja, het hangt er inderdaad vanaf met wie je spreekt hierover. Scholz zelf zegt inderdaad precies dat laatste. Hij heeft gelaveerd en diplomatiek onderhandeld. Hij heeft achter de schermen zijn best gedaan om één ding te bereiken, zegt hij. En dat is geen alleingang. Duitsland mag zoiets niet alleen beslissen. Hij moet een bondgenootschap voor elkaar krijgen. Dat is de reden waarom hij zo heeft geaarzeld. En het woord aarzelen zal hij zelf natuurlijk niet gebruiken. Maar als je gek genoeg bij de Groenen bijvoorbeeld, die ook in de regering zitten, is daar om maanden te horen dat dit te langzaam gaat. Dus vanuit de regering zelf, vanuit de progressieve kant, meer de linkerkant ook van de Groenen, wordt er gezegd dit had veel sneller moeten gaan en Duitsland moet daar voorop lopen. Dus het hangt er inderdaad vanaf met wie je spreekt. Maar het is inderdaad waar dat Scholz zich nu als een winnaar van dat debat op heeft geworpen. En als je een paar feiten bij elkaar zet, dan heeft hij ook wel iets voor elkaar gekregen. Namelijk, de grote angst in Duitsland is de angst voor de escalatie. En hij zegt, doordat ik Amerika daarbij heb gekregen, heb ik nu de bescherming ook van de grote broer in de NAVO.
Ik zie het toch eerlijk gezegd wel een beetje als een goed praten achteraf. Het lijkt er van de buitenkant toch op dat Duitsland gewoon absoluut niet voorop wil lopen. En Scholz is er een soort van verpersoonlijking van heel Europa. Kijk naar hem. Het is al eigenlijk maanden duidelijk dat die tanks op een bepaald moment gaan komen. Maar hij blijft gewoon echt naar links en naar rechts kijken. Tot hij zeker weet dat iedereen een stapje naar voren heeft gezet. En dan loopt hij mee. Zo ziet het eruit. En dat creëert toch de indruk dat Duitsland eigenlijk niet te vertrouwen is om met die leidersrol.
Ik woon hier best wel lang al en moet ik hier de rol van Duitsland versteer, Duitsland begrijper toch wel, of Scholz begrijper toch wel innemen. Want je moet je eens maar eens voorstellen, voor het eerst wordt er ineens geroepen om Duits oorlogsmaterieel die ze ook nog zelf moeten leveren en dan kan de rest meedoen. Duitsland als initiator van een militaire strategie, dat is iets volkomen nieuws. En die gedachtegang, dat moet ook eerst maar zakken, zoals dat heet. Ik las ergens over diplomaten die nooit geleerd hebben om op zo'n manier internationaal te opereren. Het is natuurlijk een land geweest waar het altijd voorop stond om met de anderen en om juist een beetje terughoudend te werken. En de laatste 10 jaar wordt er steeds actiever geroepen. Duitsland moet de leidersrol in Europa overnemen, maar dit was de eerste keer dat het zo militair gebeurde en dat zorgde absoluut voor verwarring. Het is ook niet zo dat dit debat over leidersrol zo openlijk hier in Duitsland zelf wordt gevoerd. Wel over moeten we sturen, ja of nee. Maar dus het ongemak hiermee wordt van buitenaf wel eens vergeten hoe groot dat is.
Ja. Ik wil graag even aanhaken nog op dat verschil wat Marlijn noemde tussen de SPD en de linkervleugel in de Duitse regering. Is dit echt een soort een politiek ideologisch verschil tussen die twee stromen? Of is het ook een generatie element dat de jongere kiezer toch meer aan die linkerkant zit en de oudere kiezer nog wat meer bij die SPD zit?
Het is oké, de SPD heeft inderdaad, daar zie je dat volgens mij wel sterker, want je hebt een stukje oude SPD, Ostpolitiek zoals het genoemd werd, hè. Vroeger Willy Brandt, die altijd zei, we moeten Rusland erbij betrekken en dergelijke, altijd blijven communiceren met Rusland. Dat idee is er bij de SPD sterk, maar waar het vooral interessant is om te zien, vind ik althans, bij de Groenen, De Groene is natuurlijk de partij die is voortgekomen uit de anti-atoomwapen demonstraties, de vredesbeweging in de jaren 80. En uitgerekend die partij is zo sterk, zo luid geweest van we moeten hier een actieve rol innemen. En dat hebben ze juist gedaan uit ideologische overwegingen. Juist om de vrede te bewaren, juist om de vrede te verdedigen, moeten wij als Duitsland over dat taboe heen springen. En dus daar zag je de meest openlijke roep om die wapenlevering. Bij de SPD was het inderdaad terughoudend. En dat had ook te maken met het verleden.
Ik zal even zeggen, dat zijn dus de sociaaldemocraten. Die hebben een geschiedenis van Rusland willen begrijpen. Rusland banden aanhouden. Dus die zijn rolvast, zou je kunnen zeggen. De Groenen hebben een hele nieuwe rol aangenomen in de vorm van interventionisme, meedoen aan de kant van Oekraïne in een oorlog in plaats van hun pacifistische roots. Maar je noemde ook al die AfD. Dat is een hele vreemde, het is een nieuwe eend in de bijt natuurlijk, maar ja, toch op een bepaalde manier wel erfgenaam van extreem rechts in Duitsland. En die hebben ook een hele vreemde rol. Die zijn nu opeens degene die zeggen Duitsland moet altijd tegen oorlog zijn. Of zeg ik dat nu verkeerd?
Nou, dat was inderdaad in de Bondsdag, dus in het parlement op woensdag, toen het besproken werd met de kanselier, bondskanselier, toen werd het inderdaad, op die manier kwam er zo'n AfD'er die begon over we hebben toch de Duitse traditie van passivisme en dergelijke. Dat was een heel vreemd geluid inderdaad ineens. Maar ja, daar kwam ook zo'n honende lach kwam daar toen uit andere partijen. Want daar speelt natuurlijk veel meer een rol. In eerste instantie is de AfD al vanaf het begin, vanaf 2017, heel sterk op Poetin gericht. Daar is een grote verering zelfs voor Poetin, ook zijn stijl. En aan de tweede kant is het inderdaad wat Casper net zei over die anti-NAVO-sentiment. Daar wordt ook gezegd, Rusland verdedigt zichzelf, dat argument hoor je ook bij de
Ik heb wel eens in analyses gelezen van nou dat Duitsland zo pacifistisch is vanwege zijn nazi-verleden. Dat is eigenlijk een soort fabeltje wat iedereen blijft vertellen. Natuurlijk heeft het een erfenis, maar voor de huidige politiek is gewoon veel belangrijker dat Duitsland huiverig is om in een conflict terecht te komen met een land waar ze veel dichterbij liggen dan Groot-Brittannië en Frankrijk. Er wonen allemaal Russen en andere heel veel banden met Midden-Europa. Ja. Dus hoe zie jij dat? Is dat...
Ja, maar dat is precies het onbegrip. Kijk, als je het een hangt met het ander samen. Die peilingen hier, die dus een precies 50-50 laten zien van de ene helft is voor, de andere helft is tegen. Natuurlijk heeft dat met de oorlog te maken. Bijna alles, of misschien alles, heeft in Duitsland met de oorlog te maken. En ook dat idee van de angst dat ze de kriegspartij worden, de oorlogspartij worden, heeft met de herinnering, met de verhalen van de oorlog te maken, misschien minder. Dat is inderdaad waar. Minder met dat idee, we waren ooit de schuldige, we waren ooit de agressor. We mogen niet de tanks laten rollen richting het Oostfront. Dat idee, dat is het minder. Maar het is meer dat gevoel, weet je nog, 1945, toen al die steden hier plat gebombardeerd waren. Toen Duitsland kapot was en toen in de Koude Oorlog constant die dreiging was dat Duitsland het slagveld zou worden waar Oost en West zouden vechten. Dat gevolg van de Tweede Wereldoorlog, dat is misschien nog sterker, of dat sentiment zit er nog sterker in. Als je ook straatinterviews bij het journaal hoort, de Tagesschau hier, dan is dat het eerste wat je hoort. We willen niet dat het hier plaatsvindt. Alice Schwarzer is een van de bekende feministen, een van de eerste en ook een van de meest uitgesproken tegenstanders van die wapenleveringen geweest, die zegt dat ook steeds. Wordt de Derde Wereldoorlog, wordt dan uiteindelijk hier uitgevochten. En dat kan je niet loskoppelen van de Tweede Wereldoorlog, maar het is dan het gevolg van die Tweede Wereldoorlog geweest. Duitsland
daar zit dus wel de aanname bij dat het bij Oekraïne op zou houden vanuit Russisch perspectief.
Ja, je bedoelt dat nu oh ja, precies. Dan, ja, nou, inderdaad. Het idee, er moet nu een duidelijke grens getrokken worden, doordat er niet wordt gedacht, we kunnen gewoon doen wat we willen naar Rusland. Dat is natuurlijk nu de andere stem. Ja.
En ja. Die ergernis, hè? Ik schetste die al, dat die leeft bijvoorbeeld bij Polen, bij Baltische landen, die willen dat Duitsland meer doet. Heb jij het idee dat in Duitsland die ergernis in sommige andere landen met de Duitse leiderschap of hoe Duitsland leiding neemt, dat die ergernis wordt gezien? En heb je ook het idee dat het in de Duitse politiek, dat het mensen zoals Scholz of anderen ook echt veel kan schelen of niet?
Ja, kijk, het kan natuurlijk wel schelen. Het is, nou, zoals ik al zei, het is nieuw. Hè? Het is althans nieuw, het is 10 jaar... speelt dit nou? Het begon bij de eurocrisis, de Griekenlandcrisis. Toen begon het idee, Duitsland moet een leidersrol aannemen. Maar eigenlijk is het vanaf de hereniging van Duitsland het thema geweest. Wat moet een groot Duitsland in Europa? Hoe stelt het zich op? En het is elke keer wordt er natuurlijk gedrukt van buiten hoe Duitsland zich zou moeten gedragen. Maar men weet hier ook dat als ze te actief of te uitgesproken zijn, het ook weer niet goed is. Dus dat laveren, dat is ook, ja, het is wel iets wat men hier leert en wat het ook wel begrijpelijk is. Maar in het debat zelf, in het land zelf, is het veel minder uitgesproken en je leest er ook veel minder over. Het is veel minder het idee van, oh, moeten we nou leiden, ja of nee, dan dat er gezegd wordt, oh, de bondgenoten zijn boos op ons. Dat lees je eerder. Het is minder het gevoel, wij zijn degene die voorop moeten lopen. Dat is onze nieuwe rol. Het is meer, nu zegt Amerika dat we niet genoeg doen. Frankrijk, Engeland, dat lees je. Nederland komt hier trouwens niet in voor, dit verhaal.
Ik heb nog een vraag eigenlijk die een beetje doorgaat op de Duits-Amerikaanse band. Want het grote verschil lijkt nu te zijn dat, laten we zeggen, toen Merkel er nog zat, koos Merkel heel erg een lijn eigenlijk tegen wat Amerika wilde in. Door de banden met Rusland in stand te houden, door het energie te blijven afnemen. Nu, dat hoofdstuk is gesloten na alle sancties, zou je kunnen zeggen. En nu zoekt Duitsland dan een strategische rol waarin ze coördineren met Amerika. Hebben we het punt bereikt dat Duitsland zich definitief, nu weten we nooit natuurlijk, maar wel echt in het Amerikaanse kamp of in het Amerikaanse spel heeft geplaatst?
Ja, dat lees je inderdaad nu. Dat klopt. En dat is inderdaad een, juist voor die SPD, voor een SPD-kanselier, is dat inderdaad een heel duidelijke stap geweest. En voor hem en zijn partijgenoten is dat ook iets nieuws. En er is ook net zo'n rapport binnen de SPD verschenen, waarin dus niet meer de oude Oostpolitiek was, we doen het met Rusland. Nu staat er, of dan daarvoor, we doen het met Rusland, maar nu is het, we verdedigen ons ook tegen Rusland. Dat is een nieuwe lijn binnen die SPD. En dat betekent inderdaad, we moeten het met Amerika doen. En Scholz die presenteert dat nu ook. We doen het nu samen met Amerika. Die staat nu achter ons. Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook weer een. Dat is ook weer, daar is dan wel weer veel kritiek op. Maar op een andere manier dan vroeger inderdaad. Nu wordt er gezegd, hij kan het alleen met Amerika. Hij doet het niet alleen. Hij doet het alleen met Amerika achter hem. En tegelijkertijd wordt er vanuit Amerika gezegd, hij heeft Biden ertoe, ja, een beetje gedwongen dat hij nu meedoet. En Biden wilde eigenlijk ook niet zo graag. Maar Scholz zelf ziet het als iets wat hij voor elkaar heeft gekregen. Ja, en dat het een nieuwe richting is. Ja.
En ja, er wordt in Duitsland ook ook vaak gezegd van, nou, Scholz die redeneert veel meer dan anderen vanuit het idee, we moeten uiteindelijk straks weer met Rusland verder. En dat land is heel groot, dat blijft daar liggen. Deze oorlog houdt ook een keertje op. Is daar in Duitsland, stilletjes toch wel begrip over? Of wordt daar dan toch wel in brede kring gezegd, je hebt zelf gezegd, Zeitenwende, wat zien we daar nou van in praktijk?
Scholz is een van de weinigen die dus nog telefoneert, zoals dat dan wordt beschreven, met Poetin. En deze week volgens mij ook nog. En dat zegt hij ook steeds duidelijk. Hè? Hij houdt dat gesprek vast. Maar met deze beslissing van die tanks. En nu het volgende, de volgende stap is dat er nu direct al, dat is ook iets wat helemaal nieuw is, direct al wordt gesproken over wat komt er nu. En kunnen die vliegtuigen en misschien die onderzeeër nu toch ook komen? Dat was vorige week al ondenkbaar. Dus de stappen gaan nu heel snel. En nogmaals, nu ben ik weer de Duitslandbegrijper, maar je moet je voorstellen hoe snel dat is gegaan binnen een paar maanden. En wat dit ook betekent voor de normale gesprekken. Ik heb een bureau in Kreuzberg. Kreuzberg is een linkse alternatief, door Groenen geregeerd wijk in Berlijn. En dat daar ineens collega-journalisten zeggen, ja, we hadden sneller die panzer moeten sturen en dergelijke. Dat je ineens met de progressieve journalisten praat over tanks die moeten worden gestuurd. Dat is iets volkomen nieuws in het Duitse dagelijkse leven. En dat er nu de volgende stap wordt gezet, dat het al normaal is om over het sturen van vliegtuigen te praten. Dat is natuurlijk allemaal nieuw. Je kan dat inderdaad op twee manieren zien. Is het te snel gegaan of te langzaam? Maar het is er nu en het is een nieuwe realiteit.
En ook wel interessant toch dat het Duitse, belangrijkste Duitse export, culturele exportproduct van dit jaar is dan ook nog eens de verfilming van de grote anti-oorlogsroman. Die gaat straks wat Oscars winnen.
Nou, ik dacht dat je wou zeggen de export, want het ex-kek, het is natuurlijk ook het wrange, de wrange realiteit is tegelijkertijd dat Duitsland de grootste of de derde grootste leverancier van oorlogsmaterieel ter wereld is. Hè. Dus er is altijd het dubbele geweest, want ze hebben het spul allemaal. Maar de andere export, inderdaad, in Westen nicht Neues. Het is interessant dat het vorige week voor de Oscars werd genomineerd, omdat 1914... is natuurlijk, we kunnen heel ver teruggaan in de Duitse geschiedenis, om die angst of die zorg over de verschroeide aarde aan te tonen. Sommigen gaan terug naar de 30-jarige oorlog en die zeggen, daar is het begonnen, die enorme schrik.
Het geweldstrauma.
Dat hier op dit gebied een Europese of een wereldoorlog wordt uitgevochten, maar 1914 is natuurlijk voor de 20e eeuw het begin daar. Ging alles mis, zoals het dan heet. Daar is het ontspoord. En dat het inderdaad nu samenkomt. Ja, dat laat zien hoe cruciaal dit allemaal is. Maar hoe goed het ook is, en dat moet ik er ook bij zeggen. Ik weet niet zo goed hoe het in Nederland gaat op dat moment. Wat betreft zo'n debat. Maar in Duitsland wordt er wel heel erg veel en daardoor ook goed over gedebatteerd. Steeds worden al die kanten, ook door intellectuelen, wordt daarover gesproken. En dat is een soort bewustzijn, ook een historisch bewustzijn, of je het ook een beetje belachelijk kan maken, ja of nee, wat wel goed is en interessant en ook mooi om te zien.
Ja, nee, dat is echt wel iets moois aan Duitsland, dat eindeloze willen nadenken en debatteren.
De oproep van te zeggen, we moeten snel gaan en het is te langzaam. Ja, dat politiek gezien, voor Oekraïne zeker, is dat natuurlijk iets wat je heel goed kan voorstellen. Maar in dit land zelf, dat er dus die partijen, dat het besproken wordt, dat er grote, lange artikelen over geschreven worden. Ja, dat betekent wel dat het niet lichtvaardig is.
Ja. De denktank ECFR, de Europese denktank, daarin had de politicoloog Krastev, Ivan Krastev, die had vorig jaar al een opiniepeiling laten uitvoeren en een voorspelling gemaakt waarin dit jaar het jaar zou worden waarin Europa op grote schaal gaat debatteren tussen een pro-vrede kamp en een pro-Oekraïne kamp, waarin een groot debat gaat komen over het voortzetten van die steun. Nou, als er één land is waar we dat op kunnen rekenen, dan is dat Duitsland.
Maar vanmorgen of dit weekend las ik in Der Spiegel, stond wel, en dat is ook wel typisch over leidersrol gesproken, dat er werd gezegd, vorige week maandag waren de bondgenoten nog helemaal niet zo happig op ook het sturen van tanks. En nadat Duitsland dit heeft gedaan, doet onder andere Nederland, heeft nu ook gezegd, we sturen nu ook. Dus het wordt ook wel gezegd, er is wel iets losgevrikt, zou ik maar zeggen. Dus in die zin kan ik Scholz begrijpen dat hij zegt, zie je wel, ik heb iedereen op één lijn gekregen en nu gebeurt er ook wat. Een nieuwe rol is er zeker.
In ieder geval kan hij inderdaad met het succes achteraf zeggen, ik had het allemaal zo gepland, ik heb het allemaal goed gedaan. Het blijft heel veel stof om over te praten. Nou Merlijn, hiervoor in ieder geval heel erg bedankt.
Ja, hartelijk dank Rutger en Casper.
U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Merlijn Schoneboom vanuit Berlijn, Casper Thomas vanuit Limburg en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijndief. Abonneer je op Buitenlandse Zaken via ons eigen kanaal en zet de notificaties aan, dan mis je nooit een uitzending. Meer buitenland kunt u vinden in ons weekblad. Vorige week onder meer in het artikel Moskou aan de Amstel over Amsterdam als vrijhaven voor journalistiek. Afgelopen jaar kozen vele Russische journalisten voor Amsterdam als onderdak nadat ze vanuit Rusland waren gevlucht. En vele andere redacties zoals die van Bellingcat, OCC, RP en het Turkse The Black Sea kozen recent ook al voor Amsterdam. Hoofdredacteuren, presentators en uitgevers komen in dat artikel aan het woord over de redenen om voor Nederland te kiezen. En in het nummer van deze week vindt u mijn artikel over de dreigende groene handelsoorlog tussen Europa en de VS. En daarnaast reist Lise Geurts in het voetspoor van de legendarische journalist Martha Gellhorn naar Gastonia, North Carolina. En Lise vindt daar dezelfde armoede waar Gellhorn bijna een eeuw geleden ook al over schreef. Dank voor het luisteren en als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.